bij een Alderlo, Delta Limbalska. Ja, de tijd van de symposia, colloquia en dergelijke online is volop bezig. Amsterdam die meldt natuurlijk dat hun Space Symposium ook virtueel gaat zijn dit jaar in verband met de bekende coronaperikelen. Dus het symposium wordt gehouden alleen op zaterdag 17 oktober en dat is dan online. Je kunt je registreren, dan kun je meedoen, maar dat moet dan helaas wel met Zoom. Nou ja, jammer, maar verder zullen ze het ook real-time beschikbaar maken via YouTube. Toch kan het leuk zijn om je te registreren, want het is gratis, dat wel. Maar dan krijg je namelijk ook een digitale kopie van de proceedings. En als je mij wilt doen via Zoom, dan kun je ook met de vraag en antwoord actie mee doen. En je zit ook in de mogelijkheid dat je geloten wordt bij een prijzen. Ik weet niet wat dat precies gaat inhouden, maar er zijn prijzen dus beschikbaar voor de deelnemers. Goed, het begint dus op vrijdag 16 oktober om, even kijken, ze zeggen hier 5 pm, nee dat kan niet. Nee, dat is het einde. Ja, er is ook nog een vergadering daarna, maar goed, het schema is in ieder geval bekend. Het begint om 16 uur onze tijd en het loopt dan tot 's avonds laat. Met bekende lezingen en CubeSat simulator en Arax verhaal en dat soort dingen. Voor de leden van Amsterdam, het nieuwe nummer van juli-augustus van het Amsterdam Journal is beschikbaar op de portal voor de leden. Dus de leden kunnen dat daar gratis downloaden met weer de bekende artikelen en verhalen enzovoort. Amsterdam UK gaat dus ook het colloquium houden dit jaar. Op zondag 11 oktober vanaf 12 uur onze tijd. Ook daar is het schema van bekend inmiddels. Even kijken of ik dat hier zo gauw even kan zien. Ja, om 12:30 dan begint de actie echt te lopen, zeg maar. 13 uur opening, onze tijd allemaal, en dan krijg je lezingen over Ares, ook weer over de Mars-sondes. Ja, daar komen we dadelijk nog op in verband met Amsterdam DL symposium. En dan ook Lunard, het voorstel van Amsterdam DL voor een amateurrelais op de maan. En verder Oscar 100 zaken enzovoort. Dus dat belooft ook weer een hele drukte te worden. Ook daar kun je dus voor aanmelden, gratis. En ook dat helaas weer via Zoom in plaats van een echte conference tool. Maar goed. Het Amsterdam DL symposium, dat is dus gisteren geweest, 26 september. Zo'n beetje de hele dag. Nou, dat was zeer geslaagd. Prachtige lezingen en zo. En uiteraard weer allemaal van thuis uit. Hè, met ook weer conferencing tool. En ook alles weer live via YouTube. Op het YouTube kanaal van Amsterdam DL. En de uiteindelijke opname daarvan, meer dan 8 uur, die is daar weer beschikbaar. Dus als je het alsnog allemaal terug wil kijken, dan kan dat. En dan kun je alle verhalen weer eens aanhoren en zo. Over natuurlijk veel over Oscar 100, maar ook over Lunard, het relais op de maan wat ze willen gaan maken. En daarnaast te halen over de drie Mars-ruimtevaartuigen die onderweg zijn van de aarde naar Mars en die dus door amateurs opgepikt worden en waar ze enorme prestaties hebben geleverd bij het decoderen en interpreteren van de telemetrie-uitzendingen van de Chinese Tianwen-1-zonde. En daar ook de baanparameters uit gehaald hebben. Intussen is op de 20e een baancorrectie uitgevoerd door Tianwen 1 en de nieuwe baanparameters zijn dus meteen weer beschikbaar. Die heb ik ook verwerkt inmiddels in mijn script voor GMAT. Dat kun je op mijn internetpage downloaden, net als die van de andere twee. Van de Emiraten Mars Missie, EMM, en van Mars 2020 Missie van Perseverance. Allemaal up-to-date en die kun je allemaal gebruiken om de apparaten te trekken. Terwijl ze op weg zijn naar Mars, waar ze ergens februari volgend jaar aankomen. Ja, verder. Logbook of the World, LOTW van de ARRL. Daar is een nieuwe user guide voor geproduceerd. Die kun je ophalen van internet en ja... Voor de mensen die dus met QSL werken via LOTW, dan kan dat handig zijn. De resultaten van de Amstel velddagen van eind juni, die zijn bekend en gepubliceerd. Dus als je nog eens terug wil kijken wie er allemaal actief zijn geweest en wat ze gedaan hebben, dan kan dat. Ares Nieuws. Ja, er was een verbinding gepland met Turkije. Met een aantal scholen en zo op dinsdag de 29e, maar die is inmiddels uitgesteld wegens andere activiteiten, denk ik. Want er gebeurt een hele hoop rond het ISS op dit moment. Misschien heeft het daarmee te maken. Er is wel een SSTV-actie weer gepland in de komende week. Op woensdag de 30e en donderdag de 1e oktober dan. Op de 30e is het vanaf 15:05 tot 20:45. Waarschijnlijk. De tijden zijn misschien niet definitief, maar daar lijkt het wel op dat het dit wordt. En op donderdag de 1e oktober van 14:30 tot 19:40. Weer SSTV. PD120 mode waarschijnlijk op 145-800. Dus dan kun je weer plaatjes gaan oppikken. Ja, allerlei DX-activiteiten wel in de VS, maar verder heel beperkt. Ook presentaties, bijeenkomsten, dat is er maar eentje. En die is ook ja, virtueel via internet. Nog een conventie van de RSGB, die gaat onder andere over het modelleren van antennes en over ionoscatter. Misschien interessant om ook te bekijken. Dat is op zaterdag 10 oktober, dus de dag voor het Amstel UK satellietcolloquium. En ook die is online te volgen, dus... Daar kun je dan ook wat leuke verhalen uit halen. Ja, NASA is natuurlijk volop bezig met Orion en de SLS en zo om weer een vlucht, bemande vlucht naar de maan te gaan maken. En dat moet van de politiek per se voor eind 2024. Maar nou zegt NASA, ja, dat is prima, maar dan hebben we wel veel meer geld nodig. Dus ze hopen nu eventjes een goedkeuring te krijgen van het congres voor $3,2 miljard om alles even af te ronden en dus op tijd te kunnen vertrekken naar de maan. Anders gaat het niet lukken, zeggen ze. Nou, of dat er doorkomt, we zullen zien. Verder is op 22. 20 september even een probleempje ontstaan met een bijna botsing met het ISS. Was een stukje ruimtepuin overgebleven van een vroegere afgedankte H-2A raket uit Japan. Die ontploft was en waar dus allemaal brokstukken van rondvliegen. En eentje daarvan die dreigde wel heel erg dichtbij het ISS te komen. Dus hebben ze even snel, een paar uur voordat dat ging gebeuren, het ISS even een duwtje moeten geven naar een hogere baan, zodat hij daar geen last van kon hebben. Voor de zekerheid is de bemanning ook even in de Soyuz gaan zitten, zodat ze in geval van nood meteen konden loskoppelen en terugkeren naar de aarde. Maar dat was allemaal niet nodig. Botsing is dus vermijden en de bemanning is weer terug en gaat weer gewoon aan het werk. Zo gaat dat regelmatig met het ISS, want er hangt zoveel ruimtepuin intussen dat het echt gevaarlijk aan het worden is. Ja, zoals al vorige week denk ik wel ja, ook bekend, de lancering van een lange marsraket vanuit China. Dat leken misschien wat Chinese amateursatellieten in te zetten, maar dat blijkt dus niet te kloppen. Dat waren negen Chinese aardobservatiesatellieten, Jilin. En nou is het afwachten wanneer die CAS-5 en CAS-7 satellieten nou wel een keer gelanceerd gaan worden. Ja, verder allerlei andere lanceringen nog te verwachten, komen we straks nog op. Ja, UT-1FG, die is weer maritiem mobiel onderweg. Yuri, de bekende enthousiaste kapitein die voortdurend via amateursatellieten actief is als hij met zijn schip op de oceanen en zo rond zwerft. Nu is hij onlangs van Colombia naar Florida gevaren en daar gaat hij weer wat werk doen aan zijn QSL-kaarten en zo. En waar hij daarna naartoe gaat is nog even niet duidelijk. Ja, Ares hebben we het over gehad. Dan zit er morgen een interessante lancering aan te komen. Soyuz 21B met een fregat, de bovenste trap. En daar zitten een heleboel satellieten in, 22 stuks. En daarbij blijken toch wat satellieten te zitten die weer actief worden op amateurfrequenties. En daar zitten dus dingen bij waar we wel iets mee kunnen. CELSAT is er een van de Technische Universiteit van Berlijn. En die heeft dus zijn frequenties netjes gecoördineerd. En die komt met een downlink op 435.950. Nou is de grap dat de Universiteit van Berlijn veel meer satellieten heeft rondvliegen die van allerlei dingen doen. BSAT en de SNET A, B, C en D. Nou komt daar CELSAT bij. En de grap is, al die satellieten hebben allemaal dezelfde downlinkfrequentie, 435.950. Blijkbaar hebben ze gewoon besloten om maar niet moeilijk te gaan doen, gewoon alle satellieten dezelfde frequentie. En dan, ja, dan denken ze, dan hoeven we ook niet moeilijk te doen met coördineren, want die frequentie hebben we al. Dus dat gaat allemaal vanzelf goed. Nou, ook een manier. Die lancering zal dan trouwens zijn morgen om 13:20 onze tijd, vanaf Plesetsk in het noorden van Rusland. CELSAT zal dan losgekoppeld worden om 16:46. En hij zal eigenlijk pas om 1:11 op de 29e voor het eerst contact maken met het grondstation, is de verwachting. Verder hebben ze nog andere satellieten, maar die zijn al een tijdje geleden dus gelanceerd, die dus op dezelfde manier actief zijn. Voorlopige baanparameters zijn beschikbaar. Maar ja, dat kan dus altijd nog veranderen. Ook alle gegevens over de modulatie, over de telemetrie en alles is keurig gepubliceerd. Dus je kunt meteen de data gaan bekijken en decoderen als je de juiste spullen daarvoor hebt. Verder zit op die lancering 4 andere Duitse satellieten van NetSat. Zitten ook allemaal op dezelfde frequentie, ook weer handig, namelijk 435-600 met 9600 baud. En die heeft dan wel een digipeter in de 70 centimeter band voor iedereen meteen te gebruiken. Die is van de Universiteit van Würzburg, van het Centrum van Telematica. En die studenten die willen daar wat leuke dingen mee gaan doen. Dus die satelliet die zullen we dan ook gaan aantreffen. Dan zitten er nog een paar waarvan we eigenlijk niet precies alle gegevens hebben. Er is bijvoorbeeld ook MEZM-SAT, MESM-SAT, van de Verenigde Arabische Emiraten. Die zou eigenlijk niet op amateurfrequenties moeten zitten. Er is niks gecoördineerd in elk geval, maar als je bij de registratie bij de ITU gaat kijken, dan zie je dat ze downlinkfrequenties hebben bedacht, 145.615 en vooral 436.6075. En daar dreigt hij dus waarschijnlijk telemetrie uit te gaan zenden. Weer illegaal, niet gecoördineerd, weer zo'n club die zich nergens iets van aantrekt en gewoon maar amateurfrequenties gaat gebruiken. Wetenschappelijke satelliet, maar toch. En verder gaan er nog 4 Russische satellieten mee op die lancering. Yarilo 1 en 2. Dat zijn twee anderhalve CubeSat, anderhalve unit CubeSats, die samen dus een 3-unit vormen. Die twee die worden dan samen gelanceerd, maar die zullen los van elkaar gaan vliegen. En dan proberen informatie te vliegen, dus dicht bij elkaar te blijven. En die gebruiken daarvoor onder andere een zonnezuil. Een uitrolbaar, heel slim bedacht zonnezuil. En daarmee willen ze ook gaan manoeuvreren en een baan veranderen en dergelijke. En uiteindelijk ook dat zeil gebruiken om de satellieten af te remmen, zodat ze verbranden in de atmosfeer. Die gaan allemaal onderzoek doen aan zonneactiviteit en dat soort dingen. Maar of ze nou op amateurfrequenties actief gaan worden, is helemaal niet duidelijk. Er is nog niks over gemeld. Hetzelfde geldt voor Norby en Descartes, twee wetenschappelijke CubeSats van ook weer universiteiten. Eentje van de Novosibirsk Universiteit en de andere van het Instituut van Nucleaire Fysica van de Moskou State Universiteit. Ook allemaal voor onder andere zonneactiviteit, ruimteweer en het meten van straling en banen, polaire banen en dergelijke. Maar ook daarvan is niet bekend wat ze precies voor downlink gaan krijgen. Hopen we nog via wat Russische amateurs meer informatie over te krijgen. Maar dat gaat nog even niet zo snel. Dus, wordt weer druk. Daar zitten nog wel andere satellieten natuurlijk. Lemur, Kepler en Gonyets, ISI. Verschillende dingen. Die hebben wel bijvoorbeeld S-band downlink, maar niks op amateurfrequenties voor zover bekend. Verder satellieten die we dus al wel hebben, die zijn lekker actief. Lilaxat 2 regelmatig actief, Falconsat 3 voor Packard goed bruikbaar, Oscar 7 inderdaad nu continu in de zon, dus kan die steeds de hele omloop operationeel blijven en gaat ook zijn timer aan boord weer werken. En schakelt hij dus elke dag om tussen mode A en B. Dat is net begonnen vandaag. En het lijkt erop dat die omschakeling dus 's morgens vroeg gebeurt. Oftewel in de nacht, zo'n beetje. Dus dat komt mooi uit. Dus overdag, vandaag was hij aan mode A. Dus zal hij ongetwijfeld komende nacht omschakelen naar mode B enzovoorts. Dus zo gaat dat afwisselend. Oscar 92, problemen. Voorlopig wordt hij even uitgeschakeld gehouden. Niet bruikbaar voorlopig. De batterij moet eerst even opgeladen worden. Hij moet tot rust komen, zeg maar. Oscar 11, sinds 23 september weer ingeschakeld voor een periode van 10 dagen. Oscar 27 doet het goed. Oscar 29, ja, heel beperkt met een schema wat af en toe dan gepubliceerd wordt vanuit Japan. XW2A doet het goed. 2B is een aantal dagen niet meer gehoord. 2C doet het, 2D doet het, XWE, ja, die doet het al lang niet. En XW2F, die doet het weer wel. Allemaal op het randje. Af en toe doen ze gek, maar wel bruikbaar. RS44 doet het goed. CAS4 A en B, allebei goed. Oscar 50, operationeel. Oscar 73 ook nog steeds. Dat is nog niet nodig om hem om te schakelen. Oscar 86 doet het, 88 beperkt, 91 doet het goed. En bij ISS is dus het FM-relais actief en dus geen packet te horen. Ja, en dan kan er dus ook slow scan komen en dan kan ik me voorstellen dat ze op dat moment het FM-relais weer even uitzetten. Dus moeten we even kijken op de 30ste en de eerste. Dan Oscar 101 doet het met een specifiek schema. Oscar 100 volledig operationeel met alles wat erbij hoort. Dan even kijken, ja, bij Oscar 100 niks bijzonders. Nee. Ja, Blue Origin die is al een tijdje aan het testen met een nieuwe Shepard raket waarmee ze loodrecht omhoog tot net boven 100 kilometer gaan en dan weer loodrecht omlaag. Daar hebben ze dus plannen om daarmee bemande vluchten te gaan maken. Daar kunnen toeristen mee en zo, als je voldoende betaalt. Maar ja, ze hadden weer een lancering gepland afgelopen week, maar die is een aantal keer uitgesteld om allerlei redenen, technische dingen of het weer of wat dan ook. Maar dat gaat binnenkort wel een keer gebeuren. Nieuwe lanceerdatum is op dit moment niet bekend. Nou, de komende dagen wordt het even heel druk met lanceringen. Morgen dus de 28e, 13:20, zoals eerder aangegeven, die Soyuz met een hele zwerm satellieten. Ook op de 28e om 16:22. Eindelijk de Falcon 9 met de Starlink satellieten. Die is ook weer een aantal keer uitgesteld geweest. Maar morgen moet het dan toch echt gaan gebeuren. Dan de 29e 's morgens 6:00 onze tijd. Eindelijk de lancering van die Delta 4 Heavy. Met de NROL 44 supergeheime spionagesatelliet voor een geostationaire baan. Die is ook een aantal keren uitgesteld geweest, meestal om technische redenen. Maar nu denken ze toch dat het op de 30ste 's morgens gaat gebeuren. Ook op de 30ste. Weer een Falcon 9 van SpaceX, maar dan met een GPS-satelliet. Dat zou dan om 3:55 onze tijd zijn, 's morgens. En even later, om 4:27, een Antares-raket met de nieuwe ruimtevrachtschip, Cygnus, naar het ISS. Vanaf, hoe heet het, die lanceerbasis en langs de kust. Schiet de naam even niet te binnen, maar goed. Even kijken, hier hebben we Space Station activiteiten, ja, ze zitten daar te wachten op al die nieuwe dingen die eraan zitten te komen natuurlijk. Die Cygnus die moet na de lancering dinsdag of woensdag aankomen op zaterdag 3 oktober met zo'n 4 ton aan materiaal. Onder andere een nieuw toilet. Zijn ze wel blij mee. Nou, en verder komt dan een nieuwe bemanning naar het ISS op 14 oktober. Sergei Ryzhikov, Sergei Kucherskov en Kate Rubens voor een missie van 185 dagen. Pakweg een week later zal de huidige bemanning van 3 personen naar beneden komen na een missie van 195 dagen. Dat zijn dus Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin en Ivan Wagner. Met de Soyuz MS-16 komen die dan landen. En dan weer 23 oktober, 2 dagen later, weer een bemande missie naar het ISS. Met de Crew Dragon, de eerste operationele missie van de Crew Dragon. Met 4 astronauten. Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker en Suichi Noguchi van JAXA. Voor een verblijf van een half jaar. Dus druk, druk, druk allemaal rond het ISS. Die nieuwe bemanning is inmiddels aangekomen op Baikonur voor verdere training en voorbereiding voor de lancering. In het ISS zijn ze nog steeds op zoek naar dat hele kleine lekje wat ze hebben. Ze hebben een tijdje terug al een keer dagenlang het hele Amerikaanse stuk afgesloten. De bemanning zat toen in het Russische segment. Dat gaan ze nu weer herhalen. Of zijn ze mee bezig. Dit weekend is dus de hele bemanning weer in het Russische deel. En het Amerikaanse stuk is afgesloten. Alle modules apart zijn afgesloten. Dus ze proberen zo nog meer metingen te krijgen. Want uit de vorige was het niet duidelijk wat er aan de hand was. Maar ze willen dus nog preciezer weten wat er waar het lek nou precies zit. En als ze het daar niet kunnen vinden, dan zullen ze waarschijnlijk gaan wisselen. Dan moet iedereen in het Amerikaanse of Europese stuk gaan zitten en het Russische deel afgesloten worden voor een weekend of zo. We zullen zien. Nou, vanmorgen helemaal onverwachte lancering vanuit China van 2 aardobservatiesatellieten. Dat is altijd geheimzinnig wat die doen met lanceringen, dus altijd even afwachten. Overigens, die Cygnus die gelanceerd wordt, die heeft ook weer 3 CubeSats aan boord. Nog niet duidelijk wat die voor ons kunnen gaan betekenen. Ja, en verder, Starlink lanceringen komen dan verder in oktober. En nog een heleboel andere acties tegen die tijd. En dan hebben we nog de ESA ESTEC Open Dag. Die houden altijd in begin oktober een open dag. Dat is dit jaar ook wel, maar natuurlijk ook weer virtueel. Want ze kunnen het niet hebben dat daar zoveel mensen rond gaan lopen natuurlijk. En dus de open dag op 4 oktober, die kun je op afstand volgen. Als je echt deel wil nemen, moet je ook registreren. Het is gratis, maar je moet je wel registreren. Dan krijg je ook de gegevens. Dan kun je rond gaan struinen. Online, overal in het centrum gaan kijken. En dan zie je eigenlijk dezelfde dingen die je anders ook zou zien als je daar echt naartoe zou gaan. En als je dat niet doet, dat registreren, kun je toch nog wel volgen. Maar dan krijg je een soort algemeen programma te zien op ESA Web TV. Dus daar kun je toch 's middags mee kijken van 13 uur tot 15:30. Dus niet de hele dag, maar 2,5 uur, maar toch de open dag voor de geïnteresseerden toch beschikbaar dit jaar. Goed, dat zijn zo even de dingen.